Goedemiddag, gemeente. Mijn naam is Eva van der Graaf en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die deze dienst thuis of elders meebeleven. De dienst wordt geleid door dominee Daan van der Born uit Heij en Boeikop en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christiaan de Gier. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten we deze nu staande beginnen.
Laten wij nu stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Wij zijn hier vanmiddag bij elkaar in een eredienst. Een dienst om God te eren om wie Hij is, om wat Hij heeft gedaan. En zo horen wij vanmiddag over de eerste plaag die Egypte trof, toen de Nijl veranderde in bloed. Deze verhalen blijven wij vertellen, zegt Psalm 78, omdat wij zo leren wie onze God is. En daarover zingen wij nu met woorden uit deze psalm. Wij zingen de versen 1, 14 en 15 van Psalm 78. Voordat wij nu samen uit de Bijbel gaan lezen, bidden wij dat God met zijn geest met ons zal zijn. Laten wij samen bidden. Heere onze God, hier zijn wij in uw huis om u de lof te zingen, om u te eren en te aanbidden. Want u bent onze God. U bent de enige die onze aanbidding waard is. Om uw trouw, om uw goedheid die u aan ons betoond hebt. U bent de God die bevrijdt. De God die ons in de ruimte zet. Wat bent u genadig dat u dat steeds weer in ons leven wilt bewerken. Telkens weer. U maakt ons vrij van gebondenheid, van schuld, van zonde. U bent het die een nieuw begin mogelijk maakt. Voor die genade danken wij u. En tegelijk moeten wij belijden hoe gauw vergeten wij uw goedheid. Of zoals we zongen, hoe snel vergeet men zijn bevrijding. We hebben alweer gauw de neiging om de door u gekregen vrijheid op te geven. Omdat we iets of iemand anders zijn tegengekomen en zomaar daarachteraan zijn gegaan een andere weg in, bij u vandaan. Wij bidden u, vergeef ons onze ontrouw. En maak ons door uw genade opnieuw tot volgelingen van u. We bidden u daarom, werk vanmiddag met uw Heilige Geest in ons midden. Maak ons hart open en ontvankelijk, tot verandering bereid. Want heren, als we u ontmoeten, dan gaat er iets veranderen in ons. Dan moet er ook wel iets veranderen, om tot uw eer te gaan leven. Wij bidden u, laat uw woord vanmiddag vrucht dragen in ons leven. Zodat wij ons leven veranderen in uw richting. Kom ons zo te hulp vanmiddag. Laat deze dienst zo uitlopen op de lof van uw grote naam. Wij bidden u dat. Door Jezus Christus onze Heere. Amen. We gaan samen uit de Bijbel lezen, vanmiddag uit het boek Exodus, hoofdstuk 7. En daarvan de versen 8 tot en met 25. Exodus 7, vers 8 tot en met 25. Mozes en Aaron zijn bij de farao op bezoek geweest, maar dat is op een grote teleurstelling uitgelopen. Zij hebben het woord van God gebracht, de vraag om het volk te laten gaan, zodat het volk de Heere kan dienen in de woestijn. Maar in plaats daarvan is de slavenarbeid juist verzwaard. En dan, na enige tijd, gaan Mozes en Aaron opnieuw naar de farao toe. En dat lezen wij vanmiddag. Exodus 7 vanaf vers 8. De Heer zei tegen Mozes en Aaron: als de farao jullie om een wonder vraagt, moet jij, Mozes, tegen Aaron zeggen dat hij voor de ogen van de farao zijn staf op de grond gooit. Die staf zal dan een grote slang worden. Mozes en Aaron gingen naar de farao en deden wat de Heer hun had opgedragen. Voor de ogen van de farao en zijn hovelingen gooide Aaron zijn staf op de grond en de staf veranderde in een slang. De farao liet op zijn beurt de geleerden en tovenaars komen en deze Egyptische magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde. Ieder gooide zijn staf neer en elke staf veranderde in een slang. Maar de staf van Aaron verslond alle andere staven. Toch bleef de farao onverzettelijk. Hij wilde niet naar Mozes en Aaron luisteren, zoals de Heer gezegd had. De Heer zei tegen Mozes: de farao blijft hardnekkig weigeren het volk te laten gaan. Ga morgenochtend naar hem toe, wanneer hij naar de rivier gaat. Wacht hem daarop aan de oever van de Nijl met in je hand de staf die in een slang veranderde. Je moet het volgende tegen de farao zeggen: de Heer, de God van de Hebreeën, heeft mij naar u toegestuurd om te zeggen: laat mijn volk gaan om mij in de woestijn te vereren. Tot nu toe hebt u niet willen luisteren. Daarom, zo zegt de Heer, zal hij u laten zien wie hij is. Ik zal met deze staf op het water van de Nijl slaan en dat zal dan in bloed veranderen. De vissen gaan dood en de rivier zal zo gaan stinken dat de Egyptenaren het wel zullen laten nog van het water te drinken. Toen zei de Heer tegen Mozes: zeg tegen Aaron dat hij zijn staf geheven houdt boven het water van Egypte, boven rivieren, kanalen en moerassen, boven elke plaats waar water is. Overal in Egypte zal het water dan in bloed veranderen, tot in de houten en stenen waterbakken toe. Mozes en Aaron deden wat de Heer hun opdroeg. Voor de ogen van de farao en zijn hovelingen hield Aaron zijn staf geheven boven de Nijl en sloeg ermee op het water. En toen veranderde het Nijlwater in bloed. De vissen gingen dood en de rivier stonk zo dat de Egyptenaren er niet meer uit konden drinken. Overal in Egypte was bloed. Maar de Egyptische magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde. Daarom bleef de farao onverzettelijk. Hij wilde niet naar Mozes en Aaron luisteren, zoals de Heer gezegd had. Ook dit teken bracht hem niet tot andere gedachten. Hij keerde zich om en ging terug naar zijn paleis. Omdat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet meer konden drinken, moesten ze in de omgeving van de Nijl naar drinkwater graven. 7 dagen duurde de plaag waarmee de Heer de Nijl had getroffen. Tot hiertoe onze lezing. Dit is het woord van God. Het thema voor de verkondiging is verharding of verandering. En ter inleiding op de verkondiging zingen wij nu over dit wonder dat gebeurde in Egypte. Met woorden van Psalm 105 en daarvan de versen 10 en 11. Psalm 105, vers 10 en 11. Na de verkondiging luisteren wij naar een bewerking van gezang 224 uit het liedboek Kondigt het jubelend aan. Gerrit Christiaan de Gier speelt dan een bewerking van Bernard Reynooi over dat gezang. En daarna zingen wij Psalm 77, de versen 7 en 8 in de oude berijming. Psalm 77, 7 en 8 in de oude berijming zingen wij na de verkondiging. Verharding of verandering. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk of met ons verbonden. Afgelopen zomer is het me een aantal keer gebeurd dat ik in de tuin ineens een slang zag. En ik kan je vertellen, als je zo ineens, zonder dat je dat verwacht, een slang in je tuin ziet van bijna een meter lang, dan schrik je. Wat is dit? Dit had ik niet verwacht. Je denkt dat je dergelijke dieren in een dierentuin gaat bekijken, maar niet in je eigen tuin. Maar na even zoeken bleek dat het om een ringslang ging. Een slang die in de polder waar ik woon veel gezien is en veel voorkomt. Maar toch verwacht je het niet. Je schrikt als je een slang ziet. Des te opvallender vond ik het om in dit gedeelte te lezen dat de farao geen stap achteruit zet als de staf van Aaron in een slang verandert. Dat zou je toch wel verwachten. Wat een apart wonder was dat. Zo'n teken, wie heeft dat ooit gezien? Een staf die in een slang verandert. Opnieuw zijn Mozes en Aaron naar de farao toegestuurd. Het vorige bezoek had niet veel goeds opgeleverd. Het was van kwaad tot erger geworden. De slavenarbeid voor het volk Israël was juist verzwaard. De farao had de Israëlieten lui genoemd. En na dat bezoek van Mozes en Aaron aan de farao waren ook de voormannen van het volk Israël boos geworden op Mozes. U hebt ons bij de farao in een kwade reuk gebracht, zeiden ze. En meteen stond het leiderschap van Mozes ter discussie. Mozes stond als het ware tussen twee vuren in. De farao wilde niet naar hem luisteren, maar ook de voormannen van het volk Israël geloofden niet meer in hem. En dan zou je kunnen denken dat Mozes gedacht heeft, laat het dan maar zitten. Was dit nou echt nodig? Ben ik hiertoe geroepen? Maar dan lezen we hoe Mozes ermee naar God gaat. Hoe hij alles voor God in het gebed neerlegt. En dan maakt God hem duidelijk, Mozes, niet jij, maar ik zal tegen de farao strijden. En farao moet weten dat het niet zijn volk is, maar mijn volk. Ik zal hen met sterke hand bevrijden. Blijf daarin geloven, Mozes. Ook al zit het tegen. Blijf geloven dat die bevrijding er komen zal. En dan gaan Mozes en Aaron voor de tweede keer naar de farao. En ik stel me voor dat ze daar behoorlijk gespannen voor zijn geweest. Wat zal er nu weer komen? God had hen hierop voorbereid. De farao zal verlangen naar een teken. Hij zal jullie vragen een bijzonder teken te verrichten. Ja, dat was waarschijnlijk wel een beetje spottend bedoeld door die farao. Zo van, dat vorige bezoek stelde niet zoveel voor. Jullie stonden weer snel buiten. Laat nu maar iets bijzonders zien. Want anders is het gauw klaar met al die bezoeken aan het hof. En God had nu gezegd, Aaron, jij moet dan je staf op de grond gooien. Het zal een slang worden. Mozes en Aaron werden instrumenten om de macht van God te tonen. En zo gebeurt het. De staf van Aaron verandert in een grote slang. Maar ook de Egyptische wijzen en tovenaars die erbij geroepen worden, kunnen vreemd genoeg hetzelfde doen. Al is het zo dat de staf van Aaron vervolgens hun staven verslindt. Een heel bijzonder, wonderlijk teken dat wil laten zien wie nu echt de machtigste is. Maar Farao is er niet van onder de indruk. Hij blijft onbuigzaam, onverbiddelijk en houdt vast aan wat hij heeft gezegd. Ik zal jullie niet laten gaan. Dat is toch wel opvallend als je deze geschiedenis leest en ook de hoofdstukken die daarop volgen. Het lijkt wel een terugkerend refrein dat hart van de farao zich weer verhardt. Telkens weer lees je daarvan dat hij onverbiddelijk vasthoudt aan zijn woorden. Maar er valt wel iets op. De ene keer lees je: de Heer zorgde ervoor dat zijn hart zich verhardde. En een andere keer staat dat er niet zo uitgesproken bij, maar staat er dat de farao zelf hardnekkig bleef weigeren. Dat levert wel de vraag op: was het nu de farao zelf die hardnekkig bleef weigeren, of legde God dat in zijn hart? Kwam het zogezegd uit hemzelf voort, of had God dat zo in zijn hart gelegd? Ja, als dat laatste het geval is, had hij dus geen vrije keus. En was het dan wel rechtvaardig geweest om aan het einde van het verhaal de farao zo zwaar te straffen, als hij er zelf dus niets aan kon doen, dat hij maar bleef weigeren? Wat was nu de oorzaak van die verharding van farao's hart? Was hij het zelf of was het God? Als je al die teksten op een rijtje zou zetten, dan valt op dat na de eerste 5 plagen telkens beschreven staat: en het hart van de farao verhardde zich. Maar vanaf de 6e plaag staat er dat God zelf dat deed. Er zijn wel uitleggers geweest die hebben gezegd dat de verharding van farao's hart bij die laatste 5 plagen als het ware een straf was voor die hardnekkigheid aan het begin. En dat je zo een patroon ziet waarin de farao steeds minder voor reden vatbaar is. Hij raakt zijn gevoel voor redelijkheid helemaal kwijt. Zelfs wanneer zijn eigen raadgevers na de 8e plaag zeggen: ziet u dan nog steeds niet dat Egypte zo te gronde gaat? Laat die Israëlieten toch gaan. Zelfs dan is hij niet meer om te praten. Fascinerend om dat te lezen. En als je dat zo leest, begrijp je er waarschijnlijk ook weinig van. Waarom kon de farao niet anders gaan denken, maar hield hij zo sterk vast aan zijn besluit? Het doet denken aan bepaalde leiders en tirannen in de recente wereldgeschiedenis. Hoe een ideaal heel geleidelijk veranderde in zelfdestructieve waanzin. Denk maar aan leiders als Hitler of Stalin of andere tirannen. Zij hadden een groot ideaal, maar hoe langer het duurde, hoe meer mensen eraan kapot gingen. Ze gingen hun eigen ondergang tegemoet, maar zelf zagen ze dat nog niet. Omdat farao niet beweegt, komen er plagen over Egypte. Zware strafgerichten staat er aan het begin van Exodus 7. 10 slagen zou je kunnen zeggen, oordelen over Egypte. Het land dat symbool staat voor een samenleving waarin het recht van de sterkste geldt. 10 slagen die duidelijk moeten maken wie God is en waartoe hij in staat is. Want zo maakt God dat ook bekend aan Mozes en aan Aaron. Zo zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heer ben, als ik mijn hand over Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden wegleid. En zo gebeurt het dat bij die eerste plaag het water van de Nijl verandert in bloed. Bedenk hierbij wat de Nijl voor Egypte betekende. Die rivier was een levensader. Jaarlijks trad die rivier buiten haar oevers en overstroomde het land aan weerszijden van de rivier. En als het water na verloop van tijd dan weer gezakt was, lag er een laagje meegesleurd slib op de akkers, wat zorgde voor vruchtbaar land. De Nijl was daarom het teken van vruchtbaarheid en werd ook als een godheid aanbeden. Maar nu verandert dit door één ingreep van Mozes en Aaron. Wanneer zij met die staf op het water slaan, wordt al dat water bloed. En de vissen sterven. En de rivier begint te stinken. En alle Egyptenaren konden niet meer drinken uit de Nijl. Kortom, een grote ecologische ramp die ook gevolgen had voor de voedselzekerheid. Egyptenaren moesten op andere plekken putten graven op zoek naar water dat wel te drinken was. Die rivier die teken van leven was, was nu teken van dood en verderf. Alsof God daarmee wilde zeggen: jullie zien de Nijl wel als een god, maar er is er maar één en dat ben ik. Je zou denken dat de leider van een volk dan ongerust wordt. Ik probeerde me dat zo voor te stellen. Hoe zou dat zijn in onze tijd als er zo'n grote ramp plaatsvond? Dan zou je toch verwachten dat de koning of minister-president het rampgebied zou bezoeken en dat hij zou beloven dat er snel hulp komt, dat de inwoners van schoon drinkwater worden voorzien. Maar de farao doet dat niet. Hij keert zich om en gaat terug naar zijn paleis. Hij laat zich niet overhalen. En dat gebeurt niet één keer, het is een patroon van verzet. Telkens weer die weerstand van de farao. Soms lees je even ontsteltenis, twijfel. Maar dan aan het einde van de dag verandert er niets. En dan volgt er weer een plaag. En dat 10 keer op rij. Dat patroon, die herhaling, dat is nodig. Want farao is niet zomaar over te halen. Hij is zo verhard in zijn ideaal. Hij kan alleen maar gebroken worden door herhaling. Niet 1 plaag is nodig, maar wel 10. Een reeks plagen, zodat je niet zomaar even vergeet wat er gebeurde. Vandaag is het voor ons niet zo moeilijk om in de farao een soort vijand te zien. Een tiran, een dictator die vanaf zijn troon alles aanstuurt en bepaalt, maar niet voor reden vatbaar is. Tegelijk wil dit verhaal ons ook leren: de farao is ook een beeld voor ons allemaal. Want ook wij zijn vaak zo moeilijk te veranderen. Er is vaak heel wat voor nodig om ons op andere gedachten te brengen. 10 plagen waren er voor nodig om de farao tot een ander besluit te brengen. Er was een terugkerend patroon nodig, herhaling. Is dat ook niet zo bij ons? Want wat is gedragsverandering vaak lastig? Dat merk je op allerlei gebieden in je leven. Ik noem een paar voorbeelden. Stel, Je rookt een half pakje sigaretten op een dag, maar je wilt daarmee stoppen. Dat zou je best goed uitkomen, want daarmee bespaar je heel wat geld. En het zal waarschijnlijk je conditie ook wel wat verbeteren als je stopt met roken. Maar in de praktijk is het ongelooflijk ingewikkeld. Je lichaam blijft maar schreeuwen om die stofjes en het lukt je in je eentje niet. Een ander voorbeeld. Als jij met anderen in gesprek bent, dan merk je dat je vaak impulsief reageert, zonder dat je eerst even nadenkt. Maar je merkt soms wel dat jouw gesprekspartner daar niet zo van is gediend. Dus je neemt je voor, ik moet eerst eens even nadenken en dan pas reageren. Maar dat blijkt wel heel lastig. Als iemand jou irriteert, bam, meteen zit je er weer op. Heb je alweer wat geroepen, zonder dat je tot bedaren bent gekomen. Hoe moet je dat nou veranderen? Of een laatste voorbeeld. We gebruiken allemaal onze telefoon voor communicatie en zo. Maar voor je het amper doorhebt, is je dagelijkse schermtijd zomaar 4 uur of meer. Wat zijn al die apps verslavend? Social media, games, andere apps. Maar gaandeweg merk je wel dat je concentratie er niet beter op wordt. Dat je eigenlijk veel te laat gaat slapen. Maar hoe moet je nou je schermtijd verkorten? Met goede voornemens ben je nog niet zo ver gekomen. Zomaar 3 situaties die aantonen hoe lastig gedragsverandering kan zijn. En ik was daar wat mee bezig, zocht daarover op internet en ik zag een filmpje van de bekende gedragswetenschapper en spreker Ben Tichelaar. En hij zei in dat filmpje, wat maakt gedragsverandering nu zo moeilijk? En hij noemde een paar oorzaken. Onder andere de omgeving waarin wij ons begeven. De mensen om je heen. De ruimte waarin je staat. De regels in het bedrijf waar jij werkt. Het heeft allemaal invloed op ons gedrag. En het interessante is, wanneer je naar een andere omgeving gaat, bijvoorbeeld wanneer je op vakantie gaat of wanneer je emigreert, dan lukt het vaak veel makkelijker om je gedrag te veranderen dan wanneer je omgeving onveranderd blijft. Dan is het ook zelf heel lastig om te veranderen. Stel dat jij wil stoppen met roken, maar al je vrienden blijven roken. Of je wil niet te laat op je telefoon, maar er wordt nog druk in een groepsapp heen en weer getypt. Dan wil je ook niet de eerste zijn die stopt. Maar, zegt Ben Tichelaar, er is nog een reden. En dat is misschien wel de belangrijkste. Mensen haten verlies. Mensen hebben er een hekel aan iets kwijt te raken. Ze willen niet dat iets pijn doet. En dat gevoel van verlies draagt sterk bij aan onze weerstand tegen verandering. Nu voelen we pijn. Nu voelen we verlies. Ook al weten we misschien dat er in de toekomst een beloning zal volgen. Maar ons brein zegt dan, doe het niet. Houd het zoals het is. En dus is het heel lastig om iets op te geven. Ook al weet je dat het in de toekomst beter gaat worden. Precies dat zie je bij de farao. Hij ziet nu vooral wat hij gaat verliezen. De Israëlieten die als slaven voor hem werken, die zijn belangrijk voor de economie. Hij wil die goedkope arbeidskrachten niet kwijt. Want dat zal de economie stagneren. En zelfs als de Nijl een week in bloed veranderd is, gaat hij niet om. Want het verlies van de Israëlieten is voor hem te groot. Ook in ons leven is verandering vaak heel ingewikkeld. Ook al zet de een misschien sneller een stap dan een ander, Ik dacht wel, zou een ramp of een crisis ons kunnen helpen? Zoals dat werd geprobeerd bij de farao? Dat is wel een vraag die deze geschiedenis ons stelt. Zouden wij anders gaan leven als zich een ramp voltrekt in ons land? Maar als ik alleen maar terugdenk aan de coronacrisis, dan weten we allemaal wel dat dat toch niet het geval is. In die tijd werd er heel veel over geschreven. Dit is de tijd om te veranderen. Denk maar even terug aan die momenten dat we verplicht met mondkapjes moesten lopen, dat er een avondklok gold, dat we 1,5 meter afstand moesten houden of hier met een heel beperkt aantal mensen in de kerk konden zijn. Er waren zoveel dingen anders dat je zou zeggen, nu is je omgeving anders, nu kan je een verandering doorzetten. Maar toen het eenmaal weer kon, viel iedereen terug in zijn oude gedrag. Mensen haten verlies. Er is wel heel veel voor nodig om ons echt te veranderen. Als het gaat over het veranderen van ons leven, spreekt de Bijbel over bekering. En dat woord klinkt door heel de Bijbel heen, van voor tot achter. Telkens weer klinkt de oproep tot omkeer. Leef niet op de oude voet verder, want dat is niet goed voor jezelf, niet voor je naaste en niet voor God. En daarom klinkt die oproep met regelmaat. Leef niet verder alsof er niets aan de hand is. Daarom horen wij elke zondag weer de leefregels van God. Zo is het bedoeld. Zo zal je gelukkig leven. Zo blijf je leven als een bevrijd mens door God. En als je dat hoort, dan weet je wel, het valt niet mee om te breken met sommige gewoontes. Het afsterven van bepaalde levenspatronen gaat niet zomaar. Goede voornemens helpen ons vaak niet op de lange termijn. We hebben hulp van buiten nodig om ons echt te veranderen. Een hoopvol perspectief dat ons in beweging zet. Let dan op dit teken vanmiddag. Die eerste plaag, de nel veranderde in bloed. Dat wil ons iets zeggen. In de Bijbel gebeurt er geen verandering zonder bloed. Geen verandering zonder besnijdenis. Geen verandering zonder een offer. Geen verandering zonder de kruisdood. Er moest bloed vloeien. Ook voor u. Jou en mij. Op de een of andere manier zijn wij zo diep onveranderlijk dat er maar één manier is om ons te veranderen. En dat was dat Jezus Christus zijn leven gaf. Toen hij stierf aan het kruis. Voor ons allemaal. En het oordeel droeg in onze plaats. Omdat wij, net als de farao, zo hardnekkig verzet tonen. Jezus werd gegeeseld met meer dan 10 slagen, omdat wij vaak zo volharden in het kwaad. Let op dat bloed. Het bloed van Jezus Christus, toonbeeld van Gods liefde voor ons. Dat is het teken dat ons wil veranderen. En daarom roep ik je vanmiddag op. Laat Gods liefde niet onbeantwoord. Bekeer je. En word een volgeling van Jezus Christus. Amen. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ook vanmiddag ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En nadat wij dat samen hebben gedaan, zingen wij gezang 20 en daarvan de versen 1, 3 en 7. Gezang 20, vers 1, 3 en 7, nadat wij ons geloof beleden hebben. Laten wij daarbij gaan staan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij de Heere nu danken en bidden en onze gebeden afsluiten met een gezamenlijk Onze Vader. Laten wij bidden. Heere onze God, almachtige en eeuwige die in de hemel troont. Wie is een God als Gij? Dat zongen wij. En die vraag die wij al zingend zongen is eigenlijk maar op één manier te beantwoorden. Wie is er zo machtig als u? Wie is er zo liefdevol? Wie biedt ons zo'n hoopvol perspectief als u dat aan ons geeft? Nee, er is niemand zo groot als u. Niemand zo liefdevol. En daarom zijn wij hier. Om zondag aan zondag te horen van uw grote daden. Van die geschiedenissen van lang geleden. Die in ons leven zomaar actueel worden. Heere, wij danken u voor de spiegel die ons werd voorgehouden. Want ook ons hart kan zich verharden. Ook wij vinden verandering vaak zo moeilijk. Alleen lukt het ons eigenlijk niet. Want wij haten verlies. Wij willen geen pijn lijden. Wij laten het liever zoals het is. Heren, wij komen ermee tot u. U kent ons hart. En u weet welke verandering er nodig is in ons leven. Kom ons te hulp. Laat ons dat teken steeds weer voor ogen komen. Het bloed van Jezus Christus. Dat bloed dat heeft gevloeid om ons echt te veranderen. Dat bloed dat ons zegt, ook jij bent een kind van de Vader. Maar leef dan ook als kind van de Vader. Stel je vertrouwen niet op anderen. Heren, wat is dat vaak moeilijk voor ons. Soms gaat het zo onbewust. En komen we erachter dat we zo druk zijn met andere dingen. Leer ons steeds weer terug te keren naar Hem, die de kern is van ons geloof. Ons diepste hou vast, Jezus Christus uw Zoon, die voor ons gestorven is en opgestaan, die nu aan uw rechterhand zit. Heren, wij brengen elkaar in ons gebed bij u. En we bidden voor een ieder die te maken heeft met ziekte, met zorgen of verdriet. U weet het als we door een moeilijke periode gaan. Als we eenzaam zijn. Als er een lege plek is ontstaan. En wij het gemis dagelijks ervaren. Wees ons daarin nabij. En geef ons kracht voor elke nieuwe dag. Laat merken dat u ons draagt. Ook op momenten van vreugde. Als we een jubileum mogen vieren, een verjaardag, als we uitzien naar de geboorte van een kind of een kleinkind. Wat geeft u mooie dingen. Wij danken u daarvoor. Wij bidden vanmiddag niet alleen voor onszelf, maar bidden ook voor de wereld in nood. Zoveel plekken waar mensen armoede beleven of leven in gebieden waar geweld is en uitbuiting. Plaatsen waar het bloed van de aarde schreeuwt om het onrecht dat gebeurt. Heren, ontferm u over deze wereld. Laat uw wereld niet los, maar geef vrede. Laat uw koninkrijk komen. In een moment van stilte brengen wij nu onze persoonlijke gebeden tot u. Hoor onze gebeden en aanvaard onze dank. In de naam van Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecte zal voor ons worden toegelicht en daarna zingen wij gezang 435, vers 1, 2 en 5.
Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Dominique Prins, vandaag de diaken van dienst. Namens de diakonie wil ik graag de collecte kort toelichten. De eerste collecte is voor de wijkdiakonie. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het ondersteunen van de mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn gekomen. De zogenoemde individuele hulpverlening. Dankzij deze collecte kunnen wij als diakenen deze vaak kwetsbare mensen helpen. De tweede collecte is voor het studentenpastoraat. De studententijd is een periode vol vragen over toekomst, geloof en identiteit. Het studentenpastoraat van de PGU wil er dan ook juist voor deze studenten zijn. Met aandacht, gesprek en ontmoeting. Zo helpen ze deze jonge mensen om hun geloof en leven met elkaar te verbinden. Uw bijdrage helpt om deze waardevolle aanwezigheid onder studenten mogelijk te blijven maken. De zendingscollecte die is dit kwartaal voor Transworld Radio, de grote kracht van kleine luistergroepen. Transworld Radio laat wereldwijd het evangelie klinken via radio en internet. Ook op plaatsen waar zendelingen niet kunnen komen. De programma's sluiten aan bij de taal en de cultuur van de luisteraars en brengen hoop en geloof. Vaak in samenwerking met de plaatselijke kerk. Samen dragen we eraan bij dat het licht van onze Heer hoorbaar wordt tot in de verste uithoeken van de wereld. We kunnen de collecte op de volgende manieren geven. Via de QR-code die u vindt in de liturgie. Via de kerkapp. En via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
Thank you.
Verhef nu uw harten tot God. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.